Goedemorgen allemaal. Minder dan anders, want sommigen zijn met vakantie. En het onderwerp van deze morgen is een tent en toch geen vakantie. Het gaat over de tabernakel. En er staat een hele mooie tekst onder in de NBV-vertaling. Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Welke kwaliteiten heb je dan nodig? Voor wie is Gods tent open? Nou, daar zullen we met elkaar over nadenken deze morgen. Toen we dat lied Amazing Grace zongen, toen werd ik eraan herinnerd dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden is afgeschaft. En ja, dat wordt gevierd. Maar natuurlijk, we weten dat 150 jaar geleden, maar er is eigenlijk iets veel groters gebeurd. Een 2000 jaar geleden is de slavernij al afgeschaft. Op Golgotha, we waren allemaal slaven. U en ik, jij en ik, we waren slaven van de zonde. En 2000 jaar geleden heeft Christus op Golgotha de prijs betaald om ons uit de slavernij van Satan te verlossen, uit de slavernij van de zonde. En het is natuurlijk ook geweldig om eraan herinnerd te worden dat 150 jaar geleden er een andere vorm van slavernij is afgeschaft. De Israëlieten waren op weg van Egypte, waar ze in slavernij waren, naar het beloofde land. Ook zij waren verlost uit een vorm van slavernij. En God wilde onder hen wonen, dat is een wonder. God wil ook onder ons wonen. Hij wil met ons zijn. God wil bij de mensen wonen, bij mensen zoals u en ik. En dat is een groot wonder. Als tekst wil ik Lucas 24 voorlezen als uitgangspunt voor de toespraak. En daar staat iets heel bijzonders in Lucas 24, vers 27. Daar staat dit: en te beginnen met Mozes en alle profeten legde hij, dat is de Heer Jezus, hun uit wat in al de schriften over hem stond. Dat is een hele bijzondere tekst. De Heer Jezus Christus op weg met de Emmausgangers die teleurgesteld waren. En de Heer Jezus legt hun uit. En het is heel mooi dat hier staat dat hij de schriften gebruikt. Dat is de Bijbel, zouden wij nu zeggen, toen was het Oude Testament. Allereerst de schriften, maar ook te beginnen bij Mozes en de profeten. Het was systematisch onderricht. Te beginnen bij Mozes, en bij Mozes moeten we dan denken aan de eerste 5 boeken van de Bijbel. Te beginnen bij Mozes en de profeten legde hij hun uit. Maar het was ook allesomvattend, in al de schriften, allesomvattend. En hij legde uit. En dat is belangrijk, want de Bijbel is best wel moeilijk te begrijpen en sommige dingen moeten echt uitgelegd worden. En dat betreft natuurlijk ook de tabernakel. Hij legde uit alles wat over hem geschreven stond. Nou, dat is ook geweldig. En ik zou daar best wel bij hebben willen zijn, bij die wandeling die de Heer Jezus gemaakt heeft met de Emmausgangers, om te luisteren naar zijn onderwijs, naar zijn onderricht. En ik denk dat hij ook, dat is een vermoeden, ik kan het niet bewijzen, iets gezegd heeft over de tabernakel. Te beginnen bij Mozes, te beginnen bij de boeken van Mozes, te beginnen bij het boek Exodus bijvoorbeeld, legde hij hun uit wat over hem geschreven stond. Want de tabernakel is een prachtig plaatje van de Heer Jezus Christus. Hij heeft onder ons gewoond, zegt Johannes 1, vers 14. En dat kan ook vertaald worden met onder ons getabernakeld, in een tent gewoond. De Heer Jezus heeft onder ons gewoond. Dus de tabernakel geeft onderwijs over de Heer Jezus Christus. De wet, zegt Hebreeën 10, heeft een schaduw van de toekomende goederen. De wet heeft een schaduw van de toekomende goederen. Ja, hier ziet u dan al de tabernakel, want daar gaan we natuurlijk naartoe. De wet een schaduw van de toekomende goederen. De goederen die toen nog toekomstig waren, maar nu inmiddels verleden tijd zijn. Namelijk de komst van de Heer Jezus Christus op aarde. Nou, dit is de tabernakel, dit hele gebouw. Dit is de voorhof, dat witte doek, wat u eromheen ziet. En dit is de voorhof waar alle offers werden gebracht. Dit is de poort van de tabernakel, die lag op het oosten. Dit is het brandofferaltaar waar we dadelijk kort bij stil zullen staan. En het koperen wasvat dat tussen het brandofferaltaar en het huis stond. En in het huis, in de tabernakel zelf, waren ook allerlei voorwerpen. Daar zullen we dadelijk ook nog wat van zien. En ik wil eigenlijk, en dat is de volgende dia, stilstaan bij een drietal teksten in de brief aan de Hebreeën die allemaal het woordje zonder in zich hebben. Allereerst de tekst uit Hebreeën 11, vers 6, dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. Zonder geloof, dat is het eerste. De tweede tekst is uit Hebreeën 9, vers 22, dat er zonder bloedstorting of zonder het vergieten van bloed geen vergeving is. Zonder bloedstorting geen vergeving. En de derde tekst is uit Hebreeën 12, vers 15, dacht ik, als ik me goed herinner, vers 14, waar staat: jaag de heiliging na, zonder welke niemand de Heere zal zien. Dus drie dingen: zonder geloof, zonder bloedstorting, zonder heiliging. Alle drie het woordje zonder. En het eerste waar we bij stil zullen staan is zonder geloof. En dat is de volgende dia. En dat is best wel mooi. Dit is de poort van de voorhof. De poort van de voorhof. Je moest er doorheen. Door de poort. Er is een heel mooi lied van Johannes de Heer. Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen. Een poort wijd open staan. En die poort nodigt uit. Die poort zegt: zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Die poort, die was breed. En dat is ook mooi. Dat is uitnodigend. De Heer Jezus heeft gezegd: komt tot mij allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Hij nodigt uit. Die poort is een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus zelf. In het Johannesevangelie heeft hij gezegd: ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal behouden worden. En hij zal ingaan in de tabernakel en uitgaan in het heiligdom. Ingaan en uitgaan en weide vinden. Met andere woorden, we ontvangen voedsel. Die poort, dat is hier niet helemaal duidelijk te zien, was opgehangen aan vier pilaren. Vier pilaren. Hier zijn het er vijf, maar dat klopt niet. Het zijn vier pilaren. En misschien wel dat we mogen zeggen dat de vier evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, samen het leven van de Heer Jezus Christus beschrijven. Eén evangelie lijkt dit plaatje wel te zeggen, was niet voldoende om te laten zien wie de Heer Jezus Christus is. Stel u voor dat we alleen het Matteüs-evangelie zouden hebben gehad. Dat zou op zich al geweldig zijn. In het Matteüs-evangelie wordt de Heer Jezus ons voorgehouden als de Messias, als de koning der Joden. Heel duidelijk. Het is het evangelie dat eigenlijk bedoeld is voor de Joden in de eerste plaats. Iedere keer kom je daar tegen de woorden: opdat vervuld wordt wat geschreven staat in het Oude Testament. En de Joden waren daarmee bekend. Het evangelie natuurlijk ook voor ons. Maar als we alleen dat zouden hebben gehad, zouden we toch heel wat gemist hebben. Toch is het heel mooi. En een van die kleuren misschien beschrijft of laat zien of werpt licht op het Matteüs-evangelie. In het Matteüs-evangelie zien we dat de Heer Jezus, als hij voor Pilatus staat, of ja, ik dacht dat voor Pilatus, in een scharlakenmantel staat. Hij krijgt een scharlakenmantel om. En misschien dat dat wel die kleur scharlaken is die we ook in die poort zien. Maar er waren nog drie andere evangelieën. En ook die waren nodig. Het Marcus-evangelie, waar de Heer Jezus wordt gezien als de dienstknecht. In het Marcus-evangelie kom je geen geslachtsregister tegen. Het begint meteen met Jezus Christus, de Zoon van God. Maar zonder een geslachtsregister. En het is op zich natuurlijk heel treffend, want een slaaf, een dienstknecht, het is helemaal niet belangrijk om te weten waar die vandaan komt. De Heer Jezus was slaaf, hij was dienstknecht. Zo wordt het Marcus-evangelie, wordt hij beschreven in het Marcus-evangelie. Marcus 10, vers 45 staat dat hij zegt: ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Het Lucas-evangelie, dat is het evangelie waar we de Heer Jezus zien als de Zoon des mensen, als degene die echt door en door waarachtig mens is. Dat heilige dat geboren zou worden, zegt Lucas 1:80 in het laatste gedeelte, dat zou Gods Zoon genoemd worden. Dat heilige, dat smetteloze wit van de poort. Dat smetteloze wit, dat heilige. De Zoon des mensen. En dan blijft er nog één kleur over. Dat is de kleur hemelsblauw of blauw-purper. Scharlaken, rood-purper, het Marcus-evangelie. En dan het fijne witte linnen, het Lucas-evangelie. En dan het hemelsblauw of het blauw-purper, het Johannes-evangelie. Hij was degene die uit de hemel kwam. De Zoon van God die uit de hemel kwam. Het woord, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Hij is waarachtig God. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. De Heer Jezus Christus, hij kwam uit de hemel. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Die dus al bestond van eeuwigheid af, gegeven vanuit de hemel, het cadeau van God. Het Johannes-evangelie. Hebben we de vier evangelieën. Er waren vier evangelisten nodig om u en mij, om jou en mij te laten zien wie de Heer Jezus is. En alle evangelieën zijn bedoeld als evangelie, als blijde boodschap. Om ook te geloven, om te geloven in de Heer Jezus Christus. Want zonder geloof is het onmogelijk om hem, om God te behagen. En die poort nodigt ons dus uit. En het kan best zijn dat hier iemand zit die nog niet gekomen is. Ik houd daar altijd rekening mee. Die wel regelmatig hier de samenkomsten bezoekt, maar toch nog niet echt tot geloof in de Heer Jezus Christus is gekomen. En dan zegt de Heer Jezus vanochtend, door middel van die poort, door middel van de vier evangeliën, door middel van die prachtige kleuren, dan zegt de Heer Jezus: kom tot mij. Als je vermoeid en belast bent, en ik zal je rust geven. Rust betekent dat je niet meer hoeft te werken om je eigen heil te verdienen, maar dat je mag weten dat hij het voor jou verdiend heeft. Dat de slavernij voorbij is. 2000 jaar geleden op Golgotha is de grote slavendrijver Satan verslagen. Door hem, de Heer Jezus Christus, over wie die vier evangeliën spreken. Die pilaren waren van acaciahout, dus die palen waaraan dat prachtige doek, die poort hing. En die pilaren die stonden op zilveren voeten. Op zilveren voeten, dat kun je hier niet zien. Op koperen voeten, dat kun je hier niet zien. En die hadden een zilveren kap, een zilveren helm zou je kunnen zeggen. Die kun je wel zien, die zilveren helm, die stak er bovenuit.
Overigens was de hoogte ongeveer 2,5 meter, dus je kon net niet over de poort heen kijken. Dat is even wat, hè? 5 L, een L is van hier tot hier, is ongeveer 50 centimeter. 2,5 meter hoog, je kon er net niet overheen kijken. Je probeert dat natuurlijk wel, maar het kan niet. Je moet echt door de poort heen. Wil je binnen kunnen komen, wil je in de voorhof kunnen komen, wil je überhaupt contact met God krijgen? Wil je bij het brandofferaltaar kunnen komen? Wel, die pilaren van acaciahout, die stonden op koperen voeten. Die stonden niet zomaar in het zand, maar op koperen voeten. En dat koper was een metaal dat vuurbestendig was. De Heer Jezus, van hem staat geschreven in het boek Openbaring, dat hij voeten had als gloeiend koper. Als gloeiend koper. En koper is eigenlijk het materiaal dat aangeeft dat het oordeel van God, dat over de Heer Jezus Christus is gekomen. En dat hij vuurbestendig was. Hij is niet omgekomen in het oordeel. Hij was de Zoon van God. Hij kon het oordeel dragen. Hij had zelf geen zonde. En wij mogen staan in zijn gerechtigheid, om het zomaar te zeggen. In die voeten van koper. In dat brandende zand van de woestijn. In deze wereld. We zijn beschermd. Het oordeel is aan ons voorbij gegaan. Dus die vier evangelisten hadden ook zelf deel aan dat heil. Ze hielden dat doek wel omhoog, die poort omhoog. En ze hebben ons laten zien wie de Heer Jezus Christus is. Maar ze hadden zelf ook deel aan die redding, aan die verlossing. En ze hadden, om het maar even zo te zeggen, die palen hadden een zilveren kap, een zilveren helm, om zo maar te zeggen. En zilver wordt in het boek Exodus gezien als het verzoengeld, als het geld dat elke Israëliet moest betalen voor de verzoening. En dat was voor elke Israëliet dezelfde prijs. Zilver is een prachtig beeld van het bloed van de Heer Jezus Christus dat hij heeft vergoten. Wij zijn niet verlost door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door kostbaar bloed. Als van een vlekkeloos en een onbesmet lam, het bloed van Christus. Dus die evangelisten waren niet beter dan wij zijn. We zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden, uit acaciahout, om zo maar te zeggen. Onverwoestbaar hout. We moesten van de wortel af. We stonden in de woestijn ergens in deze wereld. We hadden allemaal onze eigen kruin. De ene een trotse kruin en de andere een minder trotse kruin. We waren een boom. En de bijl is gekomen aan de wortel van de boom. We zijn uit Adam gehaald en we zijn in Christus geplaatst, in het koper. En we laten dat zien door die helm van het heil. We hebben allemaal deel aan de verlossing door het bloed van Christus. Die bomen die omgekapt werden, die moesten natuurlijk ook allemaal nog geschaafd worden. En zo is er ook aan ons ongelooflijk veel geschaafd. En wordt er nog steeds aan ons geschaafd. Om ons een klein beetje in te passen in dat huis van God. Want we zijn met elkaar ook een woonplaats van God in de geest. Samen vormen wij dat huis van God. Samen houden wij ook als gelovigen dat witte doek op. We laten de wereld zien, de Heer Jezus Christus is zuiver. Hij is rein. Hij is heilig. Wij vormen samen dat huis van God in deze wereld. Zonder geloof, daar begint het mee. Dat is ook Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zonder geloof is het onmogelijk om überhaupt contact met God te krijgen. Dat is het eerste plaatje, zonder geloof. We gaan nu naar het tweede punt, zonder vergieten van bloed. Of zonder bloedstorting, zoals in een andere vertaling staat in Hebreeën 9, vers 22. Zodra iemand binnenkwam door de poort, dat betekent ook dat je van het ene gebied overgaat naar het andere gebied. Het ene territorium verlaat je en je komt op een andere plek. Je gaat van de buitenkant naar de binnenkant. Dat betekent ook een knieval voor God. Dat betekent een erkenning van zijn heerschappij. Zodra een Israëliet dat deed, kwam die binnen en hij kon niet binnen zonder offer. Hij moest een offer meenemen. Een lam of een ander dier, maar hij moest met een offer naar binnen. En het moest ook het goede offer zijn. Het mocht bijvoorbeeld geen ezel zijn die hij bracht. Het moest een lam zijn of een rund. Het goede offer. De Heer Jezus is het enige goede offer. God schrijft ons het goede offer voor. Toen Johannes de Doper de Heer Jezus Christus zag, toen zei hij: zie het Lam van God. Dat was bij de Joden bekend. Zij wisten van offeranden, van de vele lammeren die waren geslacht. En een dag later zei Johannes de Doper: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij wist waar het over ging, Johannes de Doper. Over wie het ging. Over de Heere Jezus Christus. Een Israëliet kon alleen maar binnen met het goede offer. Door God voorgeschreven. Wij kunnen alleen maar tot God naderen met de Heere Jezus Christus. Een Israëliet ging dan met dat lam of een rund naar de offerplaats. De offerplaats was rechts van het brandofferaltaar. Daar stonden de slachtbanken. De slachtbanken. En misschien dat u bekend bent met de taal van de profeet Jesaja. In Jesaja, hoofdstuk 53, wordt heel mooi en treffend geschreven over de Heer Jezus Christus. En daar staat onder andere dit. Hij werd mishandeld, vers 7, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt, naar de slachtbank geleid wordt. Dat was dus aanschouwelijk onderwijs. Een Israëliet kwam met een lam, ging naar de slachtbank. En als hij dan bij de slachtbank kwam, dan was daar een priester. Daar waren ook levieten, die deden het vuile werk. Er was daar een priester. En dan moest die Israëliet de handen leggen op de kop van het lam. Of dat andere dier. En dan moest hij of zij de zonde die begaan was belijden. En natuurlijk, als wij ons de vraag stellen: heeft dat lam gezondigd? Nee, dat lam wist van niets. Maar die mens wel. En door die handoplegging betekent eigenlijk dat je je één maakt met iets of iemand, ging de zonde over van de Israëliet op het lam. Het lam dat niet gezondigd had. En als dat gebeurd was, dan werd dat lam geslacht. Een jaar of anderhalf geleden was ik in Kenia. En toen waren we ergens op een hele eenzame plek geweest en hadden we in een hut het evangelie gebracht. En toen we daar vertrokken, toen nam een van de broeders een geit mee. Een prachtig dier. En dat zette hij achter op de auto met een laadbak. En toen vroeg ik aan hem: waarom heb je die geit daar vastgebonden? Ja, zegt hij, die eten we morgen. En nou, we reden naar onze plek waar we dan waren, waar hij ook woonde. En de volgende dag ben ik bij zo'n slachting geweest. Dat was daar en is daar heel gewoon. En dat was voor het eerst dat ik zag dat een dier geslacht werd. En we denken allemaal: boh, wat erg zeg. Maar u eet toch allemaal een stukje vlees thuis, of niet? De meeste. Waar komt dat vandaan, dat stukje vlees? Uit de winkel, ja. Keurig verpakt, hè? Keurig verpakt. Je ziet niks. Maar daar is wel een dier voor geslacht. Zonder bloedstorting leerde een Israëliet geen vergeving. dat dier werd geslacht waar hij of zij bij was. En dat vinden wij gruwelijk, hè? Maar het moest gebeuren. Maar wat nog veel gruwelijker is, is dat de Heer Jezus Christus geslacht is in onze plaats. Daar ben ik niet bij geweest. Anderen zijn daar wel bij geweest. Hij heeft gehangen op het kruis van Golgotha. En dat was een vreselijke straf. Maar niet alleen lichamelijk, maar hij is daar van God verlaten. Hij was nooit van God verlaten. Hij leefde altijd in een 100% gemeenschap met God. En hij is van God verlaten. Hij werd als een lam ter slachting geleid, naar de slachtbank geleid. En hij deed zijn mond niet open. Hij heeft niet, zoals die misdadigers die ook gekruisigd werden, gevloekt en geschreeuwd en de mensen verwensingen naar hun hoofd geslingerd. Maar hij heeft zich geduldig laten binden, laten slaan aan dat kruis van Golgotha. Zonder bloedstorting, geen vergeving. En als dat lam dan geslacht werd, dan werd het gelegd op het brandofferaltaar. Dit is de slachtbank. En ik denk dat er nog een plaatje is met het brandofferaltaar. Ja, dan werd het gelegd op het brandofferaltaar. Dat was van hout, overtrokken met koper. En daar was een rooster op de halve hoogte van dat altaar. En als het erop gelegd was, dan werd het eigenlijk onttrokken aan het zicht van de mensen. Dat brandofferaltaar stond ook op een verhoging. Want ergens in een van de boeken van Mozes staat dat de priester afdaalde. Dus het stond op een verhoging. En misschien dat dat ook wel een betekenis heeft. Toen de Heer Jezus Christus leed, stierf in de 3 uren van duisternis, toen werd hij onttrokken aan het oog van de mensen. Maar hij werd ook van God verlaten. Het was echt pikdonker. Het was angstig. En hij werd van God verlaten. Hij heeft daar helemaal alleen de prijs betaald voor onze redding. Niets en niemand kon hem helpen. Dat was, om het even zo te zeggen, zijn sterfbed. Daar was geen begeleiding, zoals tegenwoordig wel gebeurt. Er was niemand die zijn hand vasthield, niemand die hem nog troostende, lieve, vriendelijke woorden vertelde of zei. Hij was daar helemaal alleen. En hij heeft het uitgeroepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Zonder bloedstorting, geen vergeving. De poort nodigt uit, kom. Het altaar zegt, zonder bloedstorting, geen vergeving. En als we dan de Heer Jezus Christus hebben aangenomen, dan zegt 1 Johannes 1, vers 7, het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt van elke zonde. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Jesaja 1, vers 18. Scharlaken krijg je nergens uit. Al waren uw zonden als scharlaken. Al denk jij aan je eigen zonde van onmogelijk dat dat ooit vergeven kan worden. Ze zullen wit worden als sneeuw. Wit als sneeuw. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Daar mag je ongelooflijk blij om zijn. Dat betekent het eind van de slavernij, niet 150 jaar geleden, maar 2000 jaar geleden. Maar dat wordt geëffectueerd op het moment dat jij gelooft. Je krijgt er pas deel aan op het moment dat jij je hand legt op dat offer, op de Heer Jezus Christus. Je één maakt met hem in zijn dood, in zijn lijden, sterven, maar ook in zijn opstanding. En op het moment dat je dat doet, heb je deel aan alles wat hij voor jou, voor u heeft verkregen. Heel die erfenis is dan van jou. En het eerste is de vergeving van de zonden. De vergeving van de overtredingen. Blanco. De schuldbrief is, die tegen jou getuigde, is teniet gedaan. Die is in Christus aan het kruis genageld. Dat is rechtvaardigmaking. Dan heb je vrede met God. Dan ben je wedergeboren. En dan mag je God je vader noemen. Dan ben je een kind van God. Maar dan is er een volgende stap. Weer een woordje zonder. Zonder geloof. Zonder bloedstorting. Zonder heiliging. Zonder heiliging zullen we de Heere niet zien. Dat was het koperen wasvat. Dat stond tussen het brandofferaltaar en de tent. Het heilige en het heilige der heiligen. En er is een prachtige boodschap gaat eruit van het koperen wasvat. Want nadat we wedergeboren zijn, moeten we ook gaan groeien. Zoals ook in het natuurlijke leven iemand geboren wordt en daarna moet groeien. Je wordt niet 10 keer geboren in het natuurlijke leven. En ook in het geestelijk leven word je niet elke keer opnieuw wedergeboren. Je bent wedergeboren door het geloof in de Heer Jezus Christus. Daarna mogen en moeten wij ons dagelijks wassen, om het zomaar te zeggen, in het koperen wasvat. En ik ga u even dat koperen wasvat voorlezen waar dat staat. Dat staat in het boek Exodus. In hoofdstuk 38. Daar wordt in vers 8 het volgende gezegd. Hij maakte het wasvat van koper met een voetstuk van koper van de spiegels der dienstdoende vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. En in Exodus 30, en als u een Bijbel hebt, kunt u even meelezen. Daar wordt in vers 17 ook beschreven hoe het koperen wasvat gemaakt werd. De Heere sprak tot Mozes: gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, dat is het brandofferaltaar. Hier wordt dus de plek aangegeven. En daar water in doen. En Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer ze naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij naderen tot het altaar om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de Heere. Ze zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Het zal voor hen een altoosdurende inzetting zijn, voor hem en voor zijn nakomelingen naar al hun geslachten. Dus de plek was tussen het brandofferaltaar en de tabernakel, de tent. Het was gemaakt van de spiegels van de dienstdoende vrouwen. Nou, dat is best wel moeilijk om je spiegel te moeten inleveren, lijkt mij. Ja, toch? En daar dan, het was van koper, die spiegels die waren gepolijst. Daar kon je je klein beetje in zien. Daar werd het koperen wasvat van gemaakt. En er was water in. En je kunt je natuurlijk de vraag stellen, waar komt dat water vandaan? Waar komt dat water vandaan? In de woestijn, ja. Nou, er waren natuurlijk bronnen in de woestijn. Maar er is ook sprake van de rots die geslagen werd, waar water uitkwam. In het boek Exodus en in 1 Korinthe 10 zegt Paulus dat die rots met hen meeging. Dat is heel apart dat dat daar zo staat. En die rots, zegt hij, was een geestelijke steenrots. En hij zegt, de rots is Christus. Christus is ook geslagen. Hij was de door God geslagene. En als het gevolg daarvan heeft God de Heilige Geest uitgestort. En misschien dat dat water een beeld is van het woord van God in de kracht van de Heilige Geest. Wij als gelovigen, we hebben het nodig om iedere dag, om het zomaar te zeggen, een geestelijke douche te nemen. Ons te wassen met het water van het woord. Want zo zegt de apostel Paulus het in de brief aan de Efeziërs, dat dat woord ook vergeleken wordt met water. Christus heeft zichzelf voor zijn gemeente gegeven, haar reinigend, zegt Paulus, met het water van het woord. Het water van het woord. En dat is natuurlijk heel mooi. Want nadat we gerechtvaardigd zijn bij het brandofferaltaar en langs de poort zijn gegaan, of door de poort heen zijn gegaan, is het ook nodig dat er sprake is van heiliging. Van een hele praktische heiliging. Van een alledaagse wandel met God. Aaron en zijn zonen, de priesters, zouden sterven als ze niet hun handen en voeten zouden wassen. Ze mochten niet de tent der samenkomst binnen zonder eerst hun handen en voeten te wassen. Ze mochten ook geen dienst doen bij het altaar om offeranden te brengen. En dat is niet alleen het zondoffer, maar het waren ook de brandoffers en de spijsoffers en de dankoffers. Dat waren vrijwillige offers. Dat waren de offers die wilden zeggen dat je God mag danken, dat je God mag aanbidden. Ook om die offeranden te brengen moesten ze eerst hun handen en voeten wassen. Ze mochten niet naderen tot het altaar zonder hun handen en voeten te wassen. Dat betekent voor ons dat wij niet zomaar zonder onze geestelijke voeten te wassen naar de, bijvoorbeeld de samenkomst gaan. En om daar God te aanbidden terwijl we nog misschien op ons geweten een bepaalde zonde hebben rusten en die niet echt uitgesproken is. Of dat we hier komen met misschien wel nijd of haat, dat is wel heel erg, of wrok of bitterheid naar een broeder of zuster toe. Dat moet afgewassen worden. En dat gebeurt door het woord van God te lezen. Het woord van God maakt ons attent op dingen in ons leven die niet goed zijn. Jacobus zegt over de Bijbel, over het woord, dat het is als een spiegel. Dat staat in Jacobus 1. Misschien moeten we die tekst even opzoeken. Ik hoop dat jullie nog een beetje erbij zijn. Lukt dat nog? Ja? Oké, we zijn nog wakker. Nou, we gaan even naar Jacobus. Jacobus was een hele praktische broeder. Daar zegt hij in het eerste hoofdstuk, in vers 23, het volgende. Want als iemand een hoorder van het woord is en geen dader, die is gelijk aan een man die zijn natuurlijk gezicht in een spiegel bekijkt. Hier is het niet een vrouw die haar gezicht bekijkt, maar een man. Wij mannen zijn ook ijdel. Een man. Hij gaat weg en is onmiddellijk vergeten hoe hij eruit zag. Misschien is dat ook wel weer typisch mannelijk. Maar wie zijn blik richt op de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, niet een vergeetachtig hoorder geworden, maar een dader van het werk, die zal gelukkig zijn in zijn doen. Wij mogen onze blik dus richten op de volmaakte wet, die van de vrijheid. Dat betekent dat het woord van God wordt vergeleken met een spiegel. Wij spiegelen ons in het woord van God. We zien ook dan hoe we eruit zien. Maar als we ons dan omdraaien en vergeten hoe wij eruit zien, dus er niets mee doen, het woord wel aanhoren en we zeggen het was mooi en we gaan weg, maar het verandert ons niet, dan is er iets niet goed in ons leven. Maar als we dan onze blik richten op de volmaakte wet, die van de vrijheid, want het woord brengt ons vrijheid, de waarheid, zegt de Heer Jezus Christus, zal u vrijmaken. De waarheid, het woord van God maakt ons vrij. En dat woord is een spiegel, dat is als die spiegels van die dienstdoende vrouwen, hè? Het koperen was wat was gemaakt van spiegels van de dienstdoende vrouwen. En het is als water, als het water van het woord. Het wil ons ook afwassen van al het verkeerde wat er is in ons leven. In Het leven van alle dag, dat is de heiliging. En die is nodig. Er is een verschil. Als jullie een stukje papier hebben, dan kun je dat even mooi opschrijven voor jezelf. Een verschil tussen het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Het brandofferaltaar, om het zo even te zeggen, was bedoeld voor de zondaar. Het koperen wasvat, dat kun je dan aan de rechterkant, je kunt een stukje papier nemen, aan de ene kant brandofferaltaar, de andere kant koperen wasvat. En dan kun je onder het brandofferaltaar een aantal dingen zetten en onder het koperen wasvat en in het midden een streep. Dan gaan we eerst naar het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar was voor de zondaar. Dat schrijf je eronder. Het koperen wasvat is bedoeld voor de rechtvaardige, voor de priester. Voor iemand die geen zondaar meer is. Het brandofferaltaar, daar is sprake van bloed. Bij het koperen wasvat is sprake van water. Bij het brandofferaltaar mag je denken aan je positie, aan je staat als christen. Eens voor altijd. Eens voor altijd. Bij het koperen wasvat mag je denken aan je praktijk, aan je toestand. Hoe staat het er vandaag met jou, met u voor? Het gaat om de praktijk. Bij het brandofferaltaar mag je denken aan de rechtvaardigmaking. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God. Bij het koperen wasvat mag je denken aan je heiliging. Aan je heiliging. Dan gaat het over ons als gelovigen. Bij het brandofferaltaar mag je denken aan het werk van de Heer Jezus, zijn verlossingswerk. En bij het koperen wasvat aan het woord van de Heer Jezus Christus. Zijn woord dat hij tot ons spreekt. En bij het brandofferaltaar mag je denken aan geboorte, aan wedergeboorte. Aan het begin, aan de start. En bij het koperen wasvat aan groei, aan geestelijke groei. Nu zijn er mensen, gelovigen, die misschien een tikkeltje in de war zijn, die de plek van het koperen wasvat verwisselen met die van het brandofferaltaar. Die zetten het koperen wasvat op de plek van het brandofferaltaar en het brandofferaltaar op de plek van het koperen wasvat. Die denken, om te kunnen geloven in God en deel te kunnen krijgen aan het werk van de Heer Jezus, moet ik mezelf eerst gaan opknappen. Ik moet me eerst gaan opknappen, ik moet me eerst gaan baden, mijn handen en voeten gaan wassen in het woord van God. En als ik dan goed genoeg ben, dan kan ik naar het brandofferaltaar en kan ik gered worden. Dat deed bijvoorbeeld Luther. Luther deed er alles aan om toch maar bij God in een bij God gerechtvaardigd te worden. En hij ging in de winter ging hij op een stenen vloer liggen, een koude stenen vloer, om te laten zien dat hij het goed bedoelde met God, dat hij er alles aan wilde doen om rechtvaardig te worden voor hem. Hij ging naar Rome toe en ging de heilige trap omhoog om te kijken of hij daardoor misschien tot God kon naderen en absolutie kon krijgen, vergeving kon ontvangen. Maar niets hielp, totdat God hem duidelijk maakte van nee, zo is het niet. Je ontvangt het door geloof. En als je gelooft, komt daarna de heiliging, de heiligmaking. Nou, dat is voor ons dus ook heel belangrijk. Nadat we die zekerheid van de behoudenis van het geloof ontvangen hebben, mogen we ook verder gaan met onze geestelijke groei. Nou zijn er nog een paar mooie voorwerpen, die laat ik u even kort zien, anders gaat het te lang duren. Dit was het derde zonder, maar als we dan die drie gehad hebben, dat is het ABC van het christelijk geloof, laat ik het zo maar zeggen, dan komen we bij het volgende plaatje. En dat is het heilig. Dan zegt God, je bent welkom. Je bent welkom in het heilig of in de tabernakel. Daar stonden vijf pilaren. Waarom daar nou weer vijf en bij die poort vier en bij het heilige der heiligen weer vier pilaren? Allemaal verschillen. Deze pilaren stonden op koperen voeten, maar waren van acacia met goud bekleed. Terwijl de pilaren in de voorhof niet bekleed waren met goud, maar gewoon daar stonden als acaciahout. Nou, daar zit ook een hele mooie les in natuurlijk, die slaan we nu even over. Maar het waren vijf pilaren. En dan kon je naar binnen gaan. Het lijkt wel alsof er waren ook vijf schrijvers nog van de brieven. Wie weet welke schrijvers er zijn, niet van de vier evangeliën, maar van de brieven die we hebben in de Bijbel. We noemen ze even. En Johannes. Ja, Hebreeën zegt men, velen zeggen dat Paulus die geschreven heeft. Dat geloof ik zelf eigenlijk ook, maar goed, we gaan daar niet over strijden. Maar het lijkt wel alsof de vijf schrijvers van het Nieuwe Testament, van de brieven zeggen, die vijf pilaren die daar staan, kom alsjeblieft binnen. De evangelisten zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Maar als je behouden bent, ga dan verder met de geestelijke groei. Kom binnen, kom binnen. Want Christus is nu verheerlijkt. Hij zit aan de rechterhand van God. En dan kom je binnen in het heilige. En als je dan in het heilige komt, dan zien we daar een volgend voorwerp. Dat is het volgende plaatje. Dat is de tafel met de toonbroden. Die stond aan de noordkant. Dat kun je makkelijk onthouden, want toon heeft twee o's en noord ook. Aan de noordkant van het heilige. De tafel met de toonbroden. Daar waren 12 broden op. Sommigen hebben die zo uitgebeeld. Anderen die leggen ze zo in twee rijen van zes. En die werden door een krans van een handbreedte beschermd. Die broden konden er dus eigenlijk niet afschuiven. Die 12 broden die stelden toen de 12 stammen van Israël voor. Maar nu mogen we misschien onszelf als de gemeente van de levende God zien, wereldwijd, die door God zelf gedragen wordt. En niemand kan ze uit mijn hand rukken, zegt de Heer Jezus Christus. Ik en de Vader zijn één. De toonbroden werden ook gegeten. Ze waren ook het voedsel. Het voedsel voor de priesters. Ze werden ook gegeten. De Heer Jezus zegt van zichzelf in het Johannesevangelie: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij is het waarachtige manna. Ik ben het ware brood. Wie tot mij komt, Johannes 6, vers 35, zal nooit meer honger hebben. Geestelijke honger. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dus voor twee dingen zorgt hij, voor honger en dorst. Dat zijn de twee elementaire zaken in het leven. Honger en dorst. Geestelijke honger, geestelijke dorst. Hij lest onze dorst. Nou, wij mogen dus ook genieten van hem als dat brood. En dat brood wordt natuurlijk opgediend in de Bijbel. Daarom is dat Bijbellezen zo belangrijk. Het Bijbellezen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar we doen dat bij het licht van de kandelaar. Dat is het volgende plaatje. De kandelaar stond aan de zuidzijde. Dat was een kandelaar, dat was de middelste, dat was dus de schacht. En daar kwamen dan drie paren van armen uit. Totaal zes armen, totaal zeven lampen waren er op de kandelaar. We doen dat allemaal bij het licht van de kandelaar. En dat licht werd gevoed door olijfolie. En de olijfolie is een prachtig beeld van de Heilige Geest. Die kandelaar werd verzorgd door Aaron. Iedere ochtend, iedere avond. En zo is de Heer Jezus ook voortdurend bezig om ons te verzorgen. We zijn ook allemaal een licht. Hè? De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: jullie zijn het licht van de wereld. En als het gaat om de gemeenten in Openbaring 1, dan worden de gemeenten voorgesteld als wat? Als kandelaars. Als kandelaars. En de Heer Jezus wandelt te midden van de kandelaars, staat daar. Aan de ene kant zegt de Bijbel dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. En dan heeft dat te maken met zijn volbrachte werk. Overigens was er in de tabernakel geen enkele stoel. Want het werk was nooit af. Altijd werden er weer offers gebracht. Nu zit de Heer Jezus. De hoge priester toen kon niet zitten. Nu zit de Heer Jezus aan de rechterhand van God. En hij wacht voortaan totdat alle vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is met het oog op zijn verlossingswerk. Hij zit. Hij hoeft dat niet te herhalen. Dat is volbracht. Maar hij heeft ook een andere dienst. Hij wandelt te midden van de kandelaars. Hij wandelt ook. En hij toetst de gemeenten. Hoe ze ervoor staan. En hij kijkt of ze nog helder branden. Of er nog voldoende licht is. Maar wij mogen ook bij het licht van de Heilige Geest genieten van het brood. We mogen bij het licht van de Heilige Geest verblijven in het Heilige. We mogen genieten van de gemeenschap met God de Vader en God de Zoon. Er is heel veel te zeggen over dat licht. Als u een pen hebt, moet u even opschrijven, Jesaja hoofdstuk 11. Daar is sprake van een zevenvoudige geest. De geest van Yahweh en van die tweemaal of driemaal twee armen, Jesaja 11. En dan gaan we naar een volgend voorwerp. Dat was het reukofferaltaar. En dat wordt, het reukwerk wordt in het boek Openbaring, daar wordt in het boek Openbaring van gezegd, dat zijn de gebeden van de heiligen. De gebeden van de heiligen. En in een van de psalmen, dat is psalm 141, en als je die wilt opzoeken, dan moet je dat vooral doen. Psalm 141. En dan gaan we dadelijk nog heel even naar het boek Openbaring. Psalm 141, daar staat dit. In vers 2. En het staat daar in het verband van gebed. Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan. Dus het gebed wordt in verband gebracht met het reukoffer. En als we dan even naar het boek Openbaring gaan, Openbaring hoofdstuk 5, dan wordt dat ook in het Nieuwe Testament bevestigd. Openbaring 5, daar wordt in vers 8 gezegd, en toen het lam dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de 24 oudsten voor het lam neer. Ze hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. Dat wordt nog eens herhaald, dat zal ik nu niet lezen, in Openbaring hoofdstuk 8, vers 1 tot 5. De gebeden van de heiligen. Uw gebeden. Jouw gebeden. Mijn gebeden. Zijn voor God als reukwerk. Dat reukwerk, dat moet je thuis opzoeken. Dat staat in Exodus 5, 25 tot 28 ergens beschreven. Dat werd gemaakt van een heel bijzondere specerij. Dat mocht niet worden nagemaakt. Dat was allerheiligst. En ik denk dat reukwerk ook iets vertelt over wie de Heer Jezus is. Wij bidden tot God de Vader in de naam van de Heer Jezus Christus. Hij is voor God die parfum, om zo maar te zeggen. Hij is voor God dat reukwerk. Wij kunnen niet in onze eigen naam tot hem naderen. Alleen maar in de naam van zijn geliefde Zoon. Niemand, zegt Matthäus, kent de Zoon dan de Vader. Niemand kon dat reukwerk namaken. Niemand kent de Zoon dan de Vader. In de naam van die Zoon mogen wij tot God gaan. En God ziet dat graag. Het zijn de gebeden van de heiligen, persoonlijk en ook gezamenlijk. Dus laten we ook bidden. En dan tenslotte gaan we het heilige der heiligen in. Overigens in het Nieuwe Testament in Hebreeën 9 wordt het heilige der heiligen eigenlijk samengetrokken met het heilige. En in Hebreeën 10 wordt dan gezegd, vanaf vers 19, dat we mogen naderen. Daar wij dus broeders vrijmoedigheid hebben, broeders en zusters, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dat is de rode loper waarover wij naar binnen mogen gaan, door het bloed van Jezus. Langs de nieuwe en levende weg, zegt de schrijver daar, die hij heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Hé. Hey. Het voorhangsel, daarvan zegt de schrijver, dat is zijn vlees. dat is zijn lichamelijk bestaan op aarde. De Heer Jezus is mens geworden. Toen hij stierf, scheurde de voorhang van boven naar beneden. Dat was een dik doek. Het scheurde niet van onder naar boven, dat hadden mensen kunnen doen. Het scheurde van boven naar beneden door God zelf, dat dikke doek. Dat moet voor de priesters die daar waren in het heilige ontzagwekkend geweest zijn. Dat ineens dat doek scheurde. Dat God niet langer meer verborgen was, maar zich geopenbaard had. Toen was dat heilige der heiligen leeg. De ark was er niet meer. Nu mogen wij ingaan en rechtstreeks contact hebben met God de Vader. We mogen door hem, de Heer Jezus, in één geest de toegang hebben tot de Vader, zegt de brief aan de Efeziërs. God is toegankelijk. Hij heeft de deur niet op slot. We mogen elk moment van de dag naar hem komen, bij hem binnenkomen. Hij is de heilige God. Dat is dat goud. Het blinkt allemaal van goud daar. Hij is de heilige God. Dat verzoendeksel was van louter goud. Daar was geen acaciahout in, wel in de ark, maar niet het verzoendeksel. Er waren gerubs, dat zijn de bewakers van Gods heiligheid. Gerubs stonden toen de Adam en Eva verdreven werden uit de Hof van Eden met een flikkerend zwaard, opdat men maar niet terug zou komen. En God zegt nu, vanwege het bloed dat rust op het verzoendeksel, ben ik tevreden gesteld. Is er genoegdoening geweest? Nu mogen jullie naderen. De wet is vervuld, die lag in de ark. Jullie mogen naderen en vrij tot mij komen. En vanaf het verzoendeksel, heeft God tegen Mozes gezegd, zal ik met jullie spreken. Hij spreekt met ons. Ja, een tent en toch geen vakantie. Toen. Jullie gaan nu dadelijk op vakantie, dat is de volgende dia. Gezegende vakantie, ga met God. De Israëlieten waren gelegerd in een tentenkamp rondom de tabernakel. Als wij met vakantie gaan, willen we nog wel eens afscheid nemen van het geloof. Eventjes niet meer naar een kerk, eventjes niet meer naar een samenkomst, eventjes niet meer stille tijd houden. We nemen het even wat makkelijker. Nou zeg ik dat misschien heel generaliserend, dat is bij jullie natuurlijk niet zo. Maar het kan gebeuren dat je dan even wat minder waakzaam bent. He, dat gevaar bestaat gewoon. Je moet toch even ontspannen. Maar doe dat dan ook met God. De Heer Jezus heeft dat tegen zijn discipelen gezegd. Kom naar mij, naar een rustige plek en rust wat. Rust wat. Ik was ooit op de Veluwe, daar was een restaurant of een herberg en die heette Rust wat. Dat vond ik heel mooi, Rust wat. En dat komt uit de Bijbel. He, kom naar mij en rust wat. Maar wel met hem. Nou, jullie zijn dadelijk misschien ook op vakantie. Sommigen met tenten, anderen in een huisje. Anderen blijven gewoon in hun eigen huis en kamperen op Balkonië of in Tuinezië, in hun tuin. Maar ook dan is God erbij. Hè? Hij woont te midden van zijn volk. Hij woont onder ons. Dat is een wonder dat God onder ons wil wonen. Te midden van al die gezinnen die daar iedere ochtend opstonden. De een met een goede bui, de andere met een minder goede bui. Kinderen die ruzie maakten, ouders die uitflipten. Vaders die het niet meer zagen zitten, moeders die in paniek waren. God wilde te midden van de Israëlieten wonen. Hij wil ook onder ons wonen. En daar mogen we God heel dankbaar voor zijn. Zullen we samen danken? Heer onze God, wat een wonder dat u onder ons wilt wonen. Bij ons wilt zijn. Zoals u, Heer Jezus, gezegd hebt, zie, ik ben met u alle dagen, ook vandaag, tot aan de voleinding van de wereld. We hebben dat niet verdiend, maar ik hoop dat we allemaal kunnen zeggen dat we door die poort naar binnen zijn gegaan. Dat we die vergeving ontvangen hebben door uw bloedstorting. En dat we ook dagelijks leven in die heiliging. Om zo te genieten van dat brood dat u ons geeft. Bij dat licht wat daar schijnt. En ook te naderen tot u in het gebed. Om zo contact te hebben met de levende God. Want u wilt vanaf dat verzoendeksel met ons spreken. Dank u wel voor uw genade. We bidden u voor degenen die op vakantie zijn, dat u met hen bent en hen bewaart. We bidden u ook voor degenen die misschien nog gaan, dat u ze gedenkt en een fijne tijd geeft. We bevelen ons bij u aan, zoals we hier zijn, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.